Er is iets wat Nederland de laatste 4 maanden zo ongeveer bezighoudt. Of helemaal niet, afhankelijk van hoe druk je erover wil maken. Momenteel hebben wij, zoals dat heet, een demissionair kabinet. En er zijn een aantal mensen druk bezig om te bedenken hoe de nieuwe regering eruit moet zien. Hij mag aan. Ik vond een hele mooie tekening. Je herkent ze stuk voor stuk. Van welke partij ben jij? Als je dat proces zo volgt, dan gebeuren er allerlei dingen die in ieder geval bij mij gedachten opbrachten van, hoe kan het zijn? Hoe kan dat nou zo gebeuren? Wat is hier nou aan de hand? Wat zie je gebeuren? Wat hoor ik? En ik heb er maar eens een plaatje van gemaakt. Je mag hem starten. Dat is ongeveer wat er gebeurd is. We hebben een motorblok, noemen ze dat. 3 partijen die in de laatste verkiezingen een behoorlijk aantal kamerzetels te pakken hebben gekregen, maar net niet genoeg om met z'n 3 een regering te vormen. Dus ze zijn op zoek naar een 4e. En daardoor gebeuren allerlei dingen. De partijen daar op dat motorblok zitten min of meer, zoals we dat noemen in Nederland, in het centrum. Tegen het centrum aan. Zijn niet de meest extreme vormen van de achterliggende gedachtegoeden. En ze zijn ook een beetje tot elkaar veroordeeld. Op zijn minst is er 1 partij die best volume heeft waar ze geen van allen mee willen spelen. We weten allemaal welke partij dat is. En ze hebben hem achter het rode muurtje geplaatst. Jij mag niet meedoen. Dan is er een partij waar ze voorkeur voor hadden. GroenLinks. Jonge partij. Jonge vertegenwoordiger van die partij. En ze zijn uitgebreid bezig geweest om te kijken of het wilde lukken. Maar de liefde heeft geleid tot een gebroken hart. Ook daar gaat het niet mee lukken. Dan is er nog een partij die interessant zou zijn. Maar die is vrij duidelijk. Ik ga echt niet met die VVD. Dat doe ik niet. Dat wil ik niet. VVD eruit, wil ik erover nadenken. Ze had ook nog wel met de PvdA gewild. Maar die zijn bezig hun wonden te likken van de afgelopen jaren. De verkiezingsuitslag. Wij even niet. Wij zijn eerst eens even bezig met herstel en heroriëntatie. En dan een moeilijke. En dat was voor mij de trigger om hierover na te gaan denken. De ChristenUnie is een mogelijkheid. En de hele heldere boodschap, zeker in het begin, vanuit D66, die zien wij niet zitten. Want die willen iets niet wat wij wel willen. En dan krijgen we het niet voor elkaar. En dat is niet wat wij willen. Hij mag even verder. Wat zit daar nou achter? Achter deze bewegingen zitten ideologieën, drijfveren, opvattingen. Manieren om te kijken naar het leven en de plaats van de mens in het leven. En ik heb er 3 hoofdstromen neergezet. Er zijn er meer. Er zijn ook extremere vormen van deze hoofdstromen. Die kun je allemaal doorvertalen. Maar de hoofdstromen hebben toch iets te maken met het behoudende, het vasthouden aan wat goed is, wat goed was. En waarom zou je het veranderen? Waarden en normen zijn van belang. Daar ga je niet aan lopen tornen. Daar ga je niet tegenaan lopen drukken. Het collectief is van belang. Waarden staan vast. Geloof en vertrouwen zijn kernen waarop wij staan en waar we voor gaan. Kenmerk wat mij betreft woorden als samen en waarden, de conservatieven. Maar je hebt ook de liberalen. Erg gericht op vrijheid. Vrijheidslievend, vrijheid van de eigen persoon, vrijzinnig, onbevooroordeeld, een andere in zijn vrijheid laten. Gericht op individueel belang en de individuele vrijheid. En die moet geborgd worden. En bemoeienis van de overheid moet zoveel mogelijk beperkt worden. Er moet ruimte zijn om te kunnen ontplooien en te doen wat je wil. En dan heb je de progressieven. Die willen vooruit. Die willen echt vooruit. Vooruitschrijdend, vooruitstrevend, vernieuwend. De samenleving op een vernieuwende manier willen veranderen, maar altijd veranderen en ontwikkelen. Geen regels, liefst niet, want die knellen mij af. Het individu, de zelfbeschikking, gaat voor alles. En het was dat laatste element wat D66 daartoe brengt om tegen de ChristenUnie te zeggen, wij vinden jullie lastig. Want de ChristenUnie hangt aan waarden, is aan de conservatieve kant. En D66 is progressief, die wil vooruit en vindt vooral dat ieder mens zelf moet kunnen uitmaken wat hij wel of niet doet. Dit is wat aan de orde is, vandaag nog. En ik ben de dames en heren dankbaar dat ze het hebben uitgehouden tot vandaag, zodat ik mijn verhaal kon vertellen. En vanmiddag zal ik kijken of ik niet een telefoontje naar Mark Rutte zal plegen om hem te vertellen dat ze er nu een eind aan kunnen maken. In de zin van, maak er nou eens een kabinet van. Maar dat is vandaag en hier. Hoe was dat dan in vroeger tijden? Nou, daar is ook wel een plaatje van. Anno 30, om en nabij, lees je Bijbel en je komt van alles tegen. Net als jullie lees ik ook regelmatig de Bijbel en je ziet allerlei groeperingen langskomen in de verhalen, in de evangelieën en daarna. Maar hoe zit het dan in elkaar? Ik ben er eens wat dieper ingedoken om te kijken of ik kan beetpakken, kan vatten wat daar nou staat, wat gebeurt daar nou? En hier en daar geeft het een wat scherper licht op de botsingen en de momenten die er zijn tussen onze Heer en de groepen die daar lopen en leven en iets doen. Laten we ook daar beginnen in het centrum, want ze hadden ook een motorblok. Iets wat toch in de kern van de maatschappij van die tijd een stuwende en bepalende kracht was op hoe je naar de dingen keek en hoe je met de dingen omging. We lezen over de Sadduceeën, de Farizeeën en de schriftgeleerden. Nou, laten we ze eens beetpakken. Wie waren dat dan, de Sadduceeën? Sadduceeën, een klasse, een hogere klasse binnen het volk, maakte deel uit van de elite, rijke, ontwikkelde, voorname Joden. Wat geloofden zij? Zij geloofden in de wet. Punt. En de tempel. Niet de overleveringen, kom ik nog op terug. Ze geloofden niet in de opstanding, niet in de onsterfelijkheid van de ziel, niet in engelen, niet in geesten en ook niet in goddelijke voorbeschikking. Ze geloofden wel in de vrije wil van de mens, om te kiezen tussen goed en kwaad. En waar zij rechters waren, waren ze ook vrij hard. Ze hadden veel waardering voor de Griekse beschaving en waren vooral gericht op politiek en macht. Liberaal in hun gedachten. Je zou bijna zeggen de VVD. Zij vormden in hoge mate de priesters van die tijd. En vormden dus ook de meerderheid in het Sanhedrin. De hoge priester in de tijd dat Christus in de rondte liep was een van de Sadduceeën. Naast hen bestonden de Farizeeën, waar we ook veel over lezen. Wat waren dat dan? Een soort van secte, zeggen een aantal uitwerkers van de term Farizeeën en de betekenis daarvan. Streng wettisch, sterk gericht op kennis en naleving van de wet, dat was een hoofdzaak voor hen. Ze leefden ook strikt langs de wet en de overleveringen. Daar horen we ook veel van, daar lezen we veel van in de evangelie. Ze hadden het regelmatig aan de stok met Jezus en zijn discipelen, juist over de overleveringen. Ze waren sterk gericht op uiterlijke rituelen, uitwendige vormen van vroomheid. De Heer vindt iets van de lengte van de kwastjes aan hun kleding. Heeft daar alles mee te maken. Je krijgt ineens een wat scherper perspectief over de dingen die dan gebeurd zijn die je leest. Ze leefden afgescheiden van het gewone volk, want dat snapte en voldeed onvoldoende aan het naleven van de wet en de overleveringen. Zij geloofden wel in de opstanding en een leven na de dood. Ze behoorden tot de middenklasse en waren soms priester. En de tegenaan de schriftgeleerden. Niet noodzakelijk een partij. Schriftgeleerden waren mannen die onderwezen waren in, maar ook dagelijks nog studeerden in de wet en de profeten, de Heilige Schrift. Ze onderwezen het volk, gaven uitleg. En in die uitleg kwamen ook interpretaties en die legden ze vast. En daardoor ontstond de overlevering, de overleveringen, de Mishna, zoals de Joden die kennen. In die tijd nog in hoge mate mondeling, juist door dit soort schriftgeleerden A, vastgelegd, ontstaan en B, ook vertaald en uitgelegd. En als er vragen waren over hoe het moest in het leven op basis van wat de wet en de profeten vertelden, dan kwam je terecht bij schriftgeleerden. Onder die schriftgeleerden vond je fariseeën, maar ook sadduceeën, maar ook anderen. Verder was er de adel en de rijken. En slaven. En hoe werd je dan slaaf? Nou, dat kon op twee manieren gebeurd zijn. Of je behoorde tot een veroverd volk en was weggevoerd in slavernij en verkocht. Of je was een Jood en je trok het niet meer financieel en je verkocht jezelf. Beide vormen hebben in die tijd bestaan. Maar een ander mens was het over jou de baas. Wat de Samaritanen? Ook daar lezen we over. En Joden hadden niet zoveel met die Samaritanen. Dat was echt, nou, derde rangs, vierde rangs. En waarom dan? Samaritanen leefden in een gebied tussen Judea en Galilea. Dat gebied is leeggetrokken toen de Assyriërs het tienstammenrijk overwonnen hadden en wegvoerden. En ze hebben andere volken daar terug geplaatst die zich vermengden met achtergebleven Joden. Het was dus een gemengd volk, niet zuiver. En de Jood vanuit zijn geloof ging voor de zuiverheid ook als volk. In die tijd waren er Essenen, een groep die zich ver afzonderde van het dagelijks leven. Voortkomend hoofdzakelijk uit priesterfamilies, het niet eens met de wijze waarop het priestergebeuren ingevuld werd. Dat voldeed niet meer aan de opvolging vanuit het geslacht van Aaron in hun beelden. En ook niet meer aan de gewoontes en de manier van omgaan met de reinheidsvoorschriften enzovoort. Dus die trokken zich helemaal terug. En wij kennen ze als de groep die verantwoordelijk is geweest voor de Dode Zee-rollen en Qumran. Zij zijn bezig geweest om de schrift goed vast te leggen en in afzondering die vast te houden. En ook het leven op een zeer vrome manier vast te houden. En zeloten. Er was zelfs een zeloot onder de leerlingen van Jezus. Zeloot betekent ijveraar. Iemand die met kracht en met verve gaat voor waar hij in gelooft. En waar geloofden die zeloten in? Dat er maar één gezag was, God. Dus Romeinse overheersing, fout. Daar waren ze falikant op tegen en daar strijden ze tegen. Op een fanatieke manier. En natuurlijk waren er dan ook nog de Romeinen. Het overheersende volk over Israël, die het bestuur vormden, die de heerschappij hadden. Die zelf geloofden in vele goden, met een basis in het Griekse godendom. En die sterk gericht waren op geestelijke en lichamelijke welstand. Vonden ze van groot belang, waren gezond bezig met water en eten en reiniging en sporten enzovoort. Maar ze waren wel de baas in Israël. Ook in die tijd, als wij zo door de evangelie lezen, lees je allerlei partijen die zich afzetten tegen elkaar, het niet eens zijn met elkaar. Die verschillen in hun oorsprong, in hun religie, hun overtuigingen, hun maatschappelijke klasse. En ze houden allemaal vast aan hun eigen opvattingen en overtuigingen. Ze zetten zich af, of ze zonderen zich af, van de ander die het niet snapt. En je ziet een patroon van exclusie in plaats van inclusie. Jij niet, jij hoort er niet bij. Ik ben anders. En toen kwam er die ene man. En die maakte ook nog een partijtje. En daar had ze goed last van. Die Sadduceeën hadden er last van. Want hij tornde eigenlijk aan hun machtspositie. De Fariseeën hadden er last van. Want hij hield zich niet aan hun dogma. De hele wereld had last van hem. En dat hebben ze opgelost. Ze hebben er een kruis doorgezet. Dat is wat gebeurde. De Heer Jezus was een spiegel op hun manier van doen en denken, hun eigen opvattingen. Een spiegel die ze niet in, waar ze niet in wilden kijken. Ideologieën en drijfveren. Welke speelden in die tijd? En ze zijn bijna wel te plakken op wat in deze tijd speelt in ons land. Macht en positie. De tempel en de wet, de Sadduceeën, zaten aan die kant. De wet en de overleveringen. Dogma en status zaten daarachter. Rijkdom, gericht op de individuele vrijheid en ruimte. En degene die zuiver wilde leven. Stromingen die in die tijd zorgden voor strijd, afzondering en niet met elkaar kunnen of willen optrekken. Er is nog een plaats waar we dit tegenkomen, waar het rechtstreeks aangesproken wordt. In 1 Korinthe. En eigenlijk moet je heel 1 Korinthe 1 lezen, want het gaat eigenlijk voortdurend over het vraagstuk van partijschap of niet. Hoe ga je ermee om? Wat betekent dat? Hoe kijk je daarnaar? Hoe kijk je in het licht van ons geloof daarnaar? En Paulus schrijft vanuit zijn hart over iets dat hem raakt. En zegt letterlijk in 1 Korinthe 1 vers 12. Ik bedoel dit. Dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus. Ik van Apollos. Ik van Kefas. En ik van Christus. Wil hij dat? Nee. Want wat schrijft hij daarna? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Zodat niemand kan zeggen dat ik in zijn naam gedoopt heb. Hij wil helemaal niet een partij zijn, een partijleider zijn. Hij wil wat anders. En wat zegt hij ook in vers 13? Is Christus verdeeld? Of is hij één? Hij zet een spiegel op een manier van doen en denken die ons mensen zo snel overkomt. Wij trekken heel snel in een kamp waar we ons senang bij voelen, wat we wel prettig vinden. Is dat op zich verkeerd? Weet ik niet, denk het niet. Maar het wordt verkeerd als dat betekent dat je anderen afstoot. Dat je jouw waarheid tot de waarheid maakt. Dat je anderen gaat veroordelen op het feit dat ze niet overtuigd zijn waar jij van overtuigd bent dat het goede is. En hoe zit dat? Anno nu. Ik heb er nog één. Als we kijken naar het kerkelijk landschap in Nederland. 1 gemeente van Christus? Dacht het niet. Van oudsher gestart met de katholieke kerk. En die hebben het beperkt gehouden. Er zijn nog wel een paar subcategorieën hieronder, maar ik vond er maar 2. Maar toen kwam er toch de protestantse richting. En dat begon met de gereformeerden. En ze hebben hem al wat kleiner gemaakt. Want als je gaat zoeken wat er was een 20, 30-tal jaar geleden, was het nog een stuk groter. Met de vorming van de PKN hebben ze best een aantal zaken bij elkaar gebracht. Maar hier staan maar even 9 verschillende richtingen onder de vlag van gereformeerde denominaties. Christenen? Ja, oprecht, ik denk het allemaal wel, maar toch gebeurt daar iets. En ik heb er nog één. Het blok waar wij een plaats in vinden. En ik schrok ervan dat daar ook al zoveel te doen was. Het heeft misschien te maken met degene die dit bij elkaar gebracht hebben. Ik zou zeggen, Pinksteren, evangelisch, stop en de rest is wat anders. Nou, ze hebben het hier bij elkaar gebracht. Wat is wijsheid? Maar ook hier staan 8 verschillende richtingen op rij. En we zijn er nog niet. We hebben nog 2 blokjes. De vrijzinnige richtingen en de laatste. Dat is Nederland, anno nu. 1 kerk? Nee. En ze komen bijna allemaal voor. Ook hier in Boskoop, in Waddinxveen. Al die richtingen zijn er. En hoe kan dat nou? Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van de PKN. Jij van de Pinkster. Volgende. En wij dan, in Bethel? Wat doen wij dan? En ik geef maar een paar mogelijkheden om je ergens aan te verbinden. En ik heb ze maar een beetje tegenover elkaar gezet. De een is van de ruimte en het gemak. Dus waarom zou je op tijd beginnen? Als het gezellig is, mag het ook een kwartier later. Een ander zit op de precisie. 10 uur is 10 uur, dan beginnen we. De een zit op de liturgie. Keurig de stapjes volgend. En niet anders doen, dan raken we van de leg, dat vinden we niet fijn. Een ander is veel meer van de beweging, van de impuls. Ongeveer, mag best. Vrijheid is veel prettiger. De een doet liever gewoon en vindt ook dat de rest maar liever gewoon moet doen. En de ander gaat helemaal voor de manifestaties. En zijn we nou van Pinksteren of zijn we evangelisch? En ik ben er vast een paar vergeten. Die staan dan op de puntjes, mag je zelf invullen. En ik zeg niet dat hier partijschap zit. Maar hier zitten wel verschillende opvattingen, overtuigingen, voorkeuren. Heb ik ook last van. Ik kan er zo een paar aanwijzen waar ik mij prettiger bij voel dan bij anderen. Menselijk. Dit fenomeen. Zo in de voorbereiding denk het over hoe ga ik hiermee om, hoe ga ik dit vertellen, wat neem ik mee. Kwam ik terecht bij een muziekgroep waar ik denk dat ik ongeveer alle cd's heb, waar ik graag naar luister. Die er een handje van hebben om scherpe boodschappen in een goed muzikaal, maar ook duidelijk textueel nummer neer te zetten. Nou, ik heb er zo een. City on the Hill. Van Casting Crowns. En ik lees maar zo'n stukje uit die tekst. En ik heb hem voor het gemak maar vertaald. Dan kan iedereen mij volgen. Scheelt weer. Heb jij gehoord van die stad op de berg? Zei een oude man tegen een ander. Ooit gaf hij een helder licht. En er zou nog steeds schitteren als de mensen zich niet tegen elkaar hadden gekeerd. Want zie je. De dichters vonden dat de dansers oppervlakkig waren. En de soldaten vonden de dichters zwak. En de ouderen zagen de jongeren als dwaas. En de rijken hoorden nooit de armen spreken. Dus één voor één liepen ze weg. Hun besluit genomen dat alles achter zich te laten. En het licht begon te verzwakken. In die stad op de berg. Dat is wat het doet als wij ons vasthouden, vast gaan zitten aan opvattingen en overtuigingen en daarin klem komen te zitten en van daaruit anderen oordelen en beoordelen. De Bijbel heeft daar een woord voor. Partijschap. En dat woord ben ik wat uit elkaar gaan lopen pulken. Wat staat er dan? Ga terug naar de grondtekst, vind je een aantal dingen. En je vindt ook de teksten in de Bijbel waar het aangehaald wordt. Nou, dat woord komt een keer of 9 terug in de Bijbel. Met een aantal verschillende vertalingen. Het woord zelf is hieresis. Het wordt vertaald met het woord secte of partij. Maar ook met scheuring en zelfs met ketterij. En als je het echt vertaalt, als je echt de betekenis zoekt, het gaat om verdeeldheid. Ik ben van een partij en ieder die niet van die partij is, hoort er niet meer bij. En dat doet elke partij en dan heb je toch een mooi feest, want dan staan we allemaal los van elkaar. Het leidt tot scheuren, tot afzetten, tot niet met elkaar optrekken. En dan vind je een tekst in Galaten. Galaten 5. Waar, als je dat uitgebreidere stukje beetpakt, boven staat geen misbruik van de vrijheid. Maar in dat stuk staat een boodschap over werken van het vlees. Oftewel onze menselijke streken, zou ik het benoemen. Zoals wij in elkaar zitten en geneigd zijn te doen. Als we even vergeten waar we vandaan komen. En ons niet laten leiden door degene die ons bij de hand wil nemen. Wat doen wij dan? Nou, dan doen we allerlei dingen. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. En ik denk, als ik aan jullie vraag, is dat allemaal verkeerd dat iedereen dit doet? Ja, tuurlijk. Hebben jullie opgemerkt dat ik er een heb overgeslagen? Partijschap. Als ik die gewoon neer zou zetten, niet in dit rijtje en het erover zou hebben. Ben jij van een partij? Vinden we dat dan raar als iemand zegt dat hij van een partij is? Moet toch kunnen? Wij zijn ook van een partij. Vroeger waren wij van het volle evangelie. Nu van Pinksteren of zo. En ben je van de wie is er trouwens van een politieke partij? Wie is lid? Echt lid? Hebben we die? Ja, ik zie er toch een paar. Ja. Is dat erg? Nee, ik denk het niet. Maar let op wat je doet. Wees lid van de partij, maar doe niet aan partijschap. Sluit niet uit. Want dat is eigenlijk de boodschap. Partijschap, zoals het hier staat, is de waarschuwing om niet in verdeeldheid te stappen, niet in afzetten te stappen. Maar dat wij meningen hebben die niet altijd gelijk lopen, nou, dat kom ik ook tegen in de Bijbel. Dus de vraag is, wat verdeelt ons dan? Wat heeft de neiging ons te verdelen? Nou, ideologieën, opvattingen, overtuigingen, leerstellingen, wereldbeelden. Ik ben er ook mooi van tegengekomen, al puzzelend en zoekend. En eigenlijk, ik kan en weet het zelf wel. Ten diepste ligt dat eronder. Ik weet het beter dan jij. En als jij niet luistert, hoor je er niet meer bij. Dat is de sleutel in het geheel. En de Bijbel geeft daar een spiegel op met de boodschap dat hoort anders te zijn. Want als je dat zegt, ben je eigenlijk geestelijk trots. Je weigert je te onderwerpen aan de gerechtigheid van God. Vanuit het verlangen om onafhankelijk te zijn van hem. Dat is de essentiële drijfveer. Of wij vertrouwen aan God toe, dan is hij hoger en bepaalt hij de grens. En wij mogen ons voegen. Of wij zijn zelf de hoogste positie en bepalen precies wat er wel en niet kan, mag en moet gebeuren. Welke ruimte wij hebben. Maar dat is de negatieve kant. Er is een oproep. Wat bindt ons dan? Nou, twee dingen wil ik daar beetpakken. De een is dit korte stukje tekst. En dat staat kort na het stuk tekst wat ik eerder heb aangehaald van Paulus over partijschap, over ik ben van Paulus, ben van Apollos enzovoort. Wat zegt hij dan? En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat die laatste woorden de verbinding is tussen ons allemaal. Je gelooft in Jezus en zijn kruisiging en alles wat dat betekent en dat bindt ons. Of je gelooft dat niet. En daar zit wel voor mij een scheiding. Want wie dat niet gelooft, daar kan ik op harts- en geloofsniveau niet meer bij komen. Maar als we dit geloven, dan moet het ons eigenlijk niet uitmaken of die ander deel is van de katholieke kerk, van de PKN, van de gereformeerde kerk, van, maakt niet uit. Dit is de sleutel. Daarmee ben je deel van het koninkrijk. En die verbind ik graag aan een ander stuk uit de Bijbel. En dat is een stuk groter. Dat zou ik helemaal kunnen gaan lezen, maar ik heb hier een paar stukjes eruit gehaald. En wie regelmatig leest, kent dit stuk. Ook in Korinthe. 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 31. Dat gaat over het lichaam en de leden. En daar zit een sleutel. Wij zijn alle, als wij ons hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus, deel van het lichaam. Een heel groot lichaam. Want dit is een lichaam dat een ieder opneemt die die keuze heeft gemaakt. Eén hoofd, allemaal leden. En het stuk werkt dat uit met gebruik van dat beeld van het lichaam. Met de verschillen. Het oog is niet de hand. En de hand is niet de voet. En de voet kan niet zeggen, hand ik heb je niet nodig. En het oog kan niet zeggen, voet ik heb je niet nodig. De boodschap is, je hoort er allemaal bij. Zoals je bent met de kwaliteiten die je hebt. Maar ga nou niet denken dat jouw kwaliteit zodanig uitzonderlijk is dat al het andere minder of verkeerd is. Want dan heb je een lichaam dat alleen bestaat uit oog. Dat komt nergens, want het kan niet lopen. Dit beeld en dat andere beeld samen is voor mij de tegenkant op dat vraagstuk van partijschap. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk de leden. Elk puzzelstukje heeft zijn eigen plaats in die puzzel. Ik kom toch weer terug bij die stad op de berg. Ik heb de aanloop jullie voorgelezen. Ik zal het vervolg doen. En dat volgt op het licht dat begon te verzwakken. Elk van hen dacht het beter te weten, maar ze waren alleen verschillend van ontwerp. In plaats van met elkaar verbonden sterk te staan, lieten zij hun verschillen scheiding maken. En ondertussen is de wereld nog steeds zoekende. Dit is de boodschap voor ons. De verschillen zijn bedoeld. Dat ik niet hetzelfde ben als Kees, of als Nikai, of als mijn vrouw, is een bedoeling. Er is echt een bedoeling voor. Mijn kleur, natuur en manier van doen past beter op een aantal type mens dan die van Kees. Maar die past weer beter op anderen. Het sluit aan, het vult aan. En het is af en toe best lastig dat die ander zo anders denkt en doet. Nou ja, dat is onze opgave. Maar het was het ritme van de dansers dat de dichters leven gaf. Het was de geest van de dichters dat de soldaten kracht om te vechten gaf. Het was het vuur van de jongeren, de wijsheid van de ouderen, het verhaal van de arme man dat verteld moest worden. Het is het ritme van de dansers dat de dichters leven geeft. Het is de geest van de dichters dat de soldaten kracht om te vechten geeft. Het is het vuur van de jongeren, de wijsheid van de ouderen. Het is het verhaal van de arme man dat verteld moet worden. Maar lopen wij één voor één weg? Ons besluit genomen alles achter ons te laten, zodat het licht begint te verzwakken in de stad van de berg? En de oproep is, kom naar huis. En de vader roept nog steeds, kom naar huis, naar de stad op de berg.